Nou, volgens mij zijn er nog geen mensen weggelopen in de pauze.
Dat geeft moed.
Dat geeft moed. Zo extreem was het dus ook weer niet, hè? Dat is het voordeel, hè. Als je, zoals ik, wat jongere broeder bent, dan ja, zijn er al een aantal broeders voor mij geweest die al wat mensen hebben weggejaagd, hè. Peter, Hoijten en de Nijsten. We hebben het voorbereidende werk al gehad. Ik ben nog weinig weggestuurd uit gemeentes, maar nou ja, wat niet is, wat kan nog komen. En we gaan naar het sleutelvers, Romeinen 16. Romeinen 16, ik hoop dat u er allemaal weer zin in heeft, ik in ieder geval wel. Dan was hij toch weggegaan, ja, het moet wel leuk blijven, hè.
Nee,
zij
niet,
hoor. Nee. Ja, soms is het ook wel eens inspanning, hè. Het is net als echt trainen voor een sport, dat is soms leuk en soms niet leuk, hè. Wij trainen wat dat betreft voor het rennen op de remmen van het geloof. En dan zijn de trainingen soms heel prettig en soms zijn de trainingen zwaar. Met name als ons vlees aangevallen wordt, hè, dan onze vleeselijke begeerte, dan wordt het pittig. Nou, daar zullen we dit gedeelte niet zo last van hebben. Maar het is wel goed om daar eens bij stil te staan. Omdat Romeinen 16 vers 25 tot 27 ja, toch wel lastige versen zijn. Waar sommigen toch niet helemaal uitkomen. Maar wat uiteindelijk, als je er goed naar kijkt, allemaal best wel uiteindelijk redelijk eenvoudig is. Maar dat is pas achteraf, hè? Ja. Romeinen 16 vanaf vers 25. Waaraan Paulus zegt, hem nu die bij machte is u te versterken naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard en door profetische schriften, volgens bevel van de eeuwige God, tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken. Hem, de alleenwijze God, zij, door Jezus Christus, de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ja, dit lijkt toch verdacht veel wat op in Efezië staat. Hè? Ja, dat vindt men wel. Ik pak de Bijbelverklaring, moet ik maar niet tegenspreken. Moet ja knikken, met me meegaan. Ja. Als je dat zo leest, als je het bestudeert is het anders, maar als je het zo leest, dan lijkt het verdacht veel op wat in Efezië staat. En ja, zeggen sommigen, dit is dan ook hetzelfde geheimenis als dat in Efezië verkondigd wordt. Het geheimenis, zoals het in Efezië staat, nou, daar was Paulus dan toch al in Romeinen mee bekend en daar zien we in Romeinen de basis voor gelegd. Het probleem alleen is, en dat hebben we net gezien aan het begin van Romeinen, dat Paulus teruggrijpt op de schrift. En als je goed kijkt naar het geheimenis dat Paulus, hè, onder andere in Efezië, maar ook in Colossense, in Filippense gekondigd, en wat de basis vormt van nog een aantal brieven, dan zie je dat dat niet op de schrift teruggrijpt. Dat dat ook niet in de schrift terug te vinden is. Dus in dat opzicht gaat die vliegen niet op. Nou, dan zijn er mensen die zeggen van ja, oké, dat klopt dan. Misschien wel, maar dan is het dan weliswaar zo dat in Romeinen niet hetzelfde geheimenis verkondigd wordt als in Efezië. Maar dat nawoord, dat is wel daarin vinden we wel hetzelfde geheimenis terug als in Efezië. Maar dat nawoord, dat is er later bijgezet toen Paulus het geheimeniskel kende. Nou, dat is echt, ik heb het echt in goede commentaren, goede dingen in terugvinden. Dus je vindt het er terug. Dat is er later bijgezet door Paulus. Als een soort naamwoord. En het is op zich niet gek gedacht. Want als je kijkt naar het Oude Testament. Wat later door Ezra en Nehemia. Hè, is dat een soort gecomplementeerd. En die hebben ook nog dingen bijgevoegd. Er staat er. Hè, dit is tot op de huidige dag. Nou, dat is eigenlijk tot op de dag dat Ezra en Nehemia. Hè, dat Oude Testament samenvoegden. En tot één geheel maakten. Maar wat dan onbegrijpelijk is. Is dat juist als je zo verschillende bedieningen wil verkondigen, dat je hier het stuk van de ene bediening gaat zetten bij het stuk van de andere bediening. En dat is natuurlijk niet logisch om te volgen. En dan zaai je alleen maar verwarring. En waar je dan wilt dat mensen onderscheid maken, Dan ga je er juist voor zorgen dat mensen zaken door elkaar gaan halen. Nou, laten we de vertaling eens even iets meer loslaten. En laten we nou eens een beetje gaan kijken wat er nou precies achter staat in het Grieks. En dan gaan we eerst eens kijken naar dat woord geheimenis. Nou, er staat hier in het Grieks geen lidwoord voor. Er staat een geheimenis. Naar de openbaring van een geheimenis. Niet het geheimenis. Er staat geen lidwoord voor. En dan gaan we straks zien in Efeziërs en Colossense, we gaan zo ook nog even naar die gedeeltes terug toe, dat daar wel een lidwoord voor staat. Een geheimenis. Dat is een geheimenis zoals er velen zijn. Hè? Want we hebben bijvoorbeeld ook, dat is een heel natuurlijk een tegenovergestelde, het geheimenis der wetteloosheid. Maar er zijn ook geheimenissen van het koninkrijk. En zo zijn er nog meer geheimenissen. Daar is een heel rijtje van te maken. Hè, dit is een van de geheimenissen. De vele geheimenissen. In Efeziërs Colossense vinden we het geheimenis. Het geheimenis dat boven alle andere geheimenissen uitgaat. Het heilige, de heilige van de geheimenissen, om eens even in die terminologie te blijven. Gaan we terug, gaan we verder kijken. Eeuwenlang wordt er dan hierover gesproken. Daar is op zich niet zo gek veel in te vinden. Daar wordt dan hier gesproken over tijden der eeuwen. Hoeveel tijden? Nou, dat staat er niet duidelijk bij, maar het zijn er in ieder geval twee. Het gaat in ieder geval terug tot op Adam. En dat is logisch, want Adam zien we genoemd als de eerste Adam in Romeinen. Als de eerste Adam, de eerste erfgenaam, ja, die had er dus een rommeltje van gemaakt. Hè, en gisteren is het uiteindelijk gekomen om te herstellen. Dat vinden we ook zo mooi terug in Romeinen. Zoals dan door Adam, hè, door de eerste mens staat er. Eerste mens, hè? Er zat geen Adam, de eerste mens. Zo is daar de zonde door is gekomen. Hè? Zo is er uiteindelijk door Christus het leven gekomen. We gaan even naar het volgende woord. Geheimenis is er tot nu toe even het meest veelzeggend geweest. Nou, dan komen we eigenlijk bij het volgende woord. Het is verzwegen. En dat is misschien wel het belangrijkste woord. Verzwegen. Sigao staat er in het Grieks. Sigao. En dat is eigenlijk zoveel van, ja, dat was iets wel bekend, maar er werd niet over gesproken. Het was wel bekend, maar er werd niet over gesproken. Je zou bijna kunnen zeggen, een soort publiek geheim. Dat was hè, dat werd toch niet. Ja, daar werd. Zo zie je dat bijvoorbeeld ook bij Abraham. Hè. Abraham verwachtte de stad met fundamenten. Maar ga je in het Oude Testament zoeken, waar je die tegenkomt, nou nergens. Het werd verzwegen. Abraham verwachtte wel degelijk die stad met fundamenten, maar het werd verzwegen. Wel aardig om dat, die betekenis van sigao eens even terug te zien in een duidelijk voorbeeld in het Nieuwe Testament. Namelijk in Lucas 9 vers 36. Dat mag u vinden trouwens bij Romeinen 16, hou want we keren terug. Lucas 9 vers 36. Gaat over de verheerlijking van de Heer Jezus op de berg. Ja, is natuurlijk wel treffend in dat opzicht, hè? Dat dat pas ook op een gegeven moment later bekend was. Natuurlijk ga ik de discipelen ook met dat verhaal aan de haal kunnen gaan, maar dat doen ze niet. Kijk maar, lees maar in vers 36 van Lucas 9. Daar staat dan, en terwijl die stem klonk, bevond Jezus zich alleen. En zij zwegen en verhaalden in die dagen aan niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. En zij zwegen. En wat betekent dat nou? Ze verhaalden in die dagen aan niemand, dus ze vertelden aan niemand wat ze gezien hadden. Het was wel bekend, het was wel gebeurd, het was wel realiteit, maar het was verzwegen. Het werd niet bekendgemaakt, niet uitgesproken. Nou, zo is dat ook met dat die gemeente der rechtvaardigen. Daar wordt al over verkondigd in het Oude Testament. En we zien ook uit Hebreeën dat daar gelovigen waren, die er uit het geloof leefden. We zien ook Abraham, gerechtvaardigd uit het geloof. Maar het werd verzwegen. Pas Paulus ging het bekendmaken. Gaan we even terug naar Romeinen 16. Romeinen 16. Vers 26. Maar thans geopenbaard en door profetische geschriften. Nou, daar wordt niet mee bedoeld het Oude Testament, maar er wordt bedoeld ja, de brieven en de preken. Hebreeën bijvoorbeeld is eigenlijk niet echt een brief, maar is meer een preek, een uitgeschreven woordverkondiging om het zo maar te zeggen. Die aan gelovigen werden gezonden. Dat is wel apart, hè? Dan zie je ook weer het overeenkomst tussen het einde van Romeinen. En hou je vinger maar even bij, gaan we even kijken, dat is leuk. Ik vind het altijd zo mooi dat je dat soort dingen terugvindt. Het is hier een overeenkomst tussen het einde van Romeinen en het begin van Romeinen. He, hier aan het einde van Romeinen wordt gesproken over, he, als het ware, nieuwe profetische schriften. En wat vinden we dan in Romeinen 1 vers 2 terug? Daar hebben we het net ook over gehad. Daar staat dan van het evangelie van God, dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften. Nou, daar vinden we natuurlijk ook weer terug waar we het net over hadden. Ja, dat evangelie was beloofd, maar het was verzwegen. En er wordt hier gesproken over de heilige schriften, de oude schrift om het zo maar te zeggen. En dan zien we hier dat er gesproken wordt in Romeinen 16, dat er weer gesproken wordt over nieuwe profetische schriften. Maar thans geopenbaard en door profetische schriften, Romeinen 16 vers 26... volgens bevel van de eeuwige God, tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs, bekendgemaakt onder al de volken. Bekendgemaakt onder al de volken. En dan moeten we denk ik hier dat gewoon zien. Er staat ook gewoon die volken. Was dat dan de hele wereld? Nou, dat weten we dat dat niet zo is natuurlijk. Als je er logisch over nadenkt, nee, dan worden hier de volken van op dat moment de leefbare wereld bedoeld, de oecumene. Zoals ik ook eerder zei, dat je het ook moet zien bij de vertaling van Openbaring. Dat je het ook moet zien dat dat over de toenmalige wereld ging. De oecumene. Ja, en dan komen we bij nog een punt. Want hier zie je dat dat geheimen is, dat dat geopenbaard is en dat dat bekendgemaakt is onder alle volken. Dat wil dus niet zeggen dat dat alleen maar aan gelovigen was. Ook ongelovigen kregen deze boodschap te horen. Ook zij mochten dat kennen, dat dan dat heil voor hen was, hè, op grond van het geloof. En dat men gerechtvaardigd ook wordt door het geloof. Nou, we hebben hier nu al Romeinen 16 gezien. We hebben eigenlijk al wat verschillen geduid ten opzichte van Efeziërs en Colossense. Laten we nu eens naar Efeziërs gaan en dan vervolgens naar Colossense. Ik had ze eerst allemaal door elkaar willen doen. Dan denk ik, nou dan wordt het echt een hutspot. Dan wordt het een verwarring. We doen het even na elkaar. En dan herhaal ik u alweer wat ik net in Romeinen heb gezegd. Efeziërs 3, vers 4 en 5. Efeziërs 3, vers 4 en 5. We vallen even halverwege in het gedeelte. Het gaat ook niet zozeer om de context, het gaat even om het een en ander te vergelijken wat er in deze teksten staat. En dit vers is ook, mag ook wel als bekend verondersteld worden bij u. Efeziërs 3 vers 5. Daarna kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus, dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten. Dit geheimen is dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben naar de genadegaven Gods. Nou, ik kan heel veel over dit deel zeggen, ga ik niet doen. Omwille van de tijd. Ik ga er een paar dingen uithalen. Wordt eerst gesproken over het geheimenis. In Romeinen zagen we, daar stond geen lidwoord voor. Daar stond wel een lidwoord voor. Sorry, in Romeinen stond er wel een lidwoord. En geen. Ik ben in de war. In de Romeinen stond er geen lidwoord. Nogmaals, vergeet het voorgaande. In Romeinen stond er geen lidwoord. Hey, wie wordt er hier nou oud en vergeetachtig? Hè? Ja. Dat is een straf voor de hoogmoed. Hè? Ja.
Hoe moet je worden als je zo oud is als ons?
eigenlijk bent u jonger, hè? Uw innerlijk wordt van dag tot dag vernieuwd, hè? Ja, in dat opzicht bent u jonger. Ja, zo moet je het maar zien. Ja. Ja, kijk, ik maak een vriendin. Ja. U bent jong. Jong in de geest, en dan gaat het om het vlees. Ach, daar gaat toch alleen maar het graf in. Romeinen, geen lidwoord. Efeziërs, wel een lidwoord. Het geheimenis dat boven alle geheimenissen uitstijgt en wat hier bovendien het geheimenis van Christus genoemd wordt. En dat woord zien we Romeinen er niet bij staan. Dan gaan we eens even verder. Nou, dan wordt er hier, en dat is wat wel minder interessant, hè, niet over de tijden der eeuwen gesproken, maar over vroegere geslachten. Maar er staat daar, en wat wel interessant is, dat bekend, niet bekend geworden is. Niet bekend geworden is. Het was dus in het geheel niet bekend, dat geheimenis. En wat hadden we nou net gezien in Romeinen? Ja, dat geheimenis was wel bekend, maar het was verzwegen. En er waren ook gelovigen die uit dat zoonschap al onder het Oude Testament leefden. Ja, hoe wisten we dat? Ja, dat zagen we in Hebreeën. In Hebreeën. Die geloofsgetuigen, die rij geloofsgetuigen. En we zagen bij Abraham, die verlangde naar de stad der fundamenten. De plek waar uiteindelijk de gemeente der rechtvaardigen naartoe zal gaan. En ja, hier is het zo, dat geheimenis uit Efeziërs, het geheimenis van Christus, was ten tijde van vroegere geslachten niet bekend. Er was helemaal geen kennis van, geen sprankje, niks. Er was geen aanwijzing ook van in de schrift te vinden. En dan lezen we verder dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten. Wordt daar naar de schrift verwezen? Nee, Romeinen zagen we dat daar naar de schrift verwezen werd. Romeinen is gebaseerd op de schrift. Maar hier is het direct door de geest geopenbaard. Niet vanuit de schriften, nee, direct door de geest geopenbaard. En aan wie is het dan geopenbaard? Is het aan allen onder de volken geopenbaard? Aan alle mensen? Ja, ho, 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 ho. Dat stond er in Romeinen niet. In Romeinen stond er bekendgemaakt. Bekendgemaakt. Zoveel als gnorizo staat daar in het Grieks. Dat zij het kennen, dat zij het weten. Hier in Efeziërs staat er geen bekendgemaakt. En het is ook niet bekendgemaakt aan allen onder de volken in die oecumenen. Nee, het is geopenbaard aan de heiligen, zijn apostelen en profeten. Dus aan mensen die reeds geloofden. En dan bovendien ook nog eens een keer geopenbaard. Dus dat gaat verder dan weten, dat is eigenlijk zien met een geestelijk oog. Je ziet hier dus dat hier in het Grieks heel iets anders staat dan in onze vertaling. En dat als je op de vertaling afgaat, je in de war kunt raken. En je kunt gaan zeggen dat Romeinen en Efeziërs ja, op één lijn gesteld zijn. Tenminste, hè, die kans loop je daartoe om dat te gaan zeggen, om die misvatting te hebben. Dus wat dat betreft is het dan mooi dat we dan hier zo vanuit Efeziërs en Efeziërs 3 even terug kunnen gaan naar de grondtekst. En dan zo heel duidelijk dat verschil kunnen zien met Romeinen. Waarin totaal andere bewoordingen in het Grieks gesproken wordt. We pakken nog even Colossense erbij. Colossense 1. Colossense 1. Nou, laten we even gewoon lezen vanaf vers 24. Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil leid en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam. Dat is de gemeente. Ja, dat is ook iets aardigs. Schip me nou te binnen, ga eens naar gemeente kijken, dan wordt er over het algemeen, eigenlijk over het geheel genomen, als het gaat om gemeente als een lichaam van Christus, wordt er over dat lichaam in de Korintiërs gesproken over een lichaam. Ja? En hier in Colossense gaat het over zijn lichaam, en als een overlichaam gaat het ook over het lichaam, met een lidwoord ervoor. Een lichaam, zoals er meerdere lichamen zijn, maar van het lichaam van Christus is er maar één. Zijn eigen lichaam. Daartoe mogen wij behoren. We zien dan ook weer het onderscheid in die bediening. Aan de verdrukkingen van Christus ten behoefte van zijn lichaam, dat is de gemeente, haar dienaar ben ik geworden, krachtens de bediening die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God zijn volle recht te doen komen. Het geheimenis, met een lidwoord, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. En dan laten we het even voor zover. Nou, laten we eens gaan kijken wat er staat. Geheimenis. Dus wederom met een lidwoord. En dan gaan we even verder. Dan gaan we naar het woord verborgen hier. Dat eeuwen lang, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest. Ja, wat staat hier dan? Hier staat in het Grieks apokrypto. Apokrypto. En weet je wat dat betekent, letterlijk? Dat het niet te vinden en niet te zien is. Het is niet te vinden en niet te zien. Ja, behalve voor degene die het verborgen heeft. En dat is dus voor God zelf. God heeft dat verborgen gehouden. Dat geheimnis is niet te vinden en niet te zien. En dan vinden we eigenlijk hetzelfde soort woorden als in Efesiërs, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Ja, niet bekendgemaakt, zoals in Romeinen, maar verdergaand, namelijk geopenbaard. Zien met een geestelijk oog. En is dat dan voor alle die in de wereld zijn, is dat dan ook aan ongelovigen verkondigd, die het dan vervolgens verworpen hebben? Nee, het is alleen aan heiligen geopenbaard. Een heilige, dat weet dat het gelovigen zijn, hè, die zijn apart gezet. En waar zijn wij apart gezet? Wij zijn apart gezet in Christus. Dat is onze afgezonderde status. En aan dus die heiligen is dat geopenbaard. Nou, zo zien we daar een enorm verschil terug met Romeinen. En waarom is het nou belangrijk om te noemen? Nou, nogmaals, ik heb het ook het eerste deel over gehad, hebben we gedeeltes uit Handelingen gelezen. Nogmaals, we zijn zo gauw geneigd om die Bijbelboeken op onszelf toe te gaan passen, zonder te kijken aan wie ze geschreven zijn. En dan ga je op een gegeven moment onze roeping, onze hoop en onze positie verwarren met die van de Romeinen. Terwijl daar in Romeinen hele andere dingen geschreven staan. En terwijl de roeping waarmee die Romeinen, de gelovigen in Romeinen geroepen zijn, toch ook alweer een hele andere roeping is dan die van ons. Nou, laten we dan nog maar eens even kijken van waar in Efeziërs en Colossenzen dat geheimenis op slaat. En dan keren we weer even terug naar Romeinen. Nou, waar slaat dat op? Nou, kijken we eerst even in Colossenzen, want daar zijn we toch nog aanwezig. Dan kijken we even naar vers 27. Waar gaat dat geheimenis over in Colossenzen? Nu, dat is het volgende. Hun heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen. Christus onder u. De hoop der heerlijkheid. Christus onder de volken als de hoop der heerlijkheid. En als je dan verder bestudeert, als je in Efeze kijkt, dan zie je daar dat daar het lichaam van Christus gevormd is. Dat er één mens gevormd is, waarin geen onderscheid is tussen Jood en Griek. En waar we niet de Jood voor de Griek gaat. Nee, dat daar geen onderscheid en verder geen vorming is. Kijken we nog even naar Efeziërs 3 vers 6. Terug naar Efeziërs. En daar staat dan, dit geheimenis, dat de heidenen, dat de volken mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie. Dan valt ons natuurlijk gelijk op de belofte in Christus Jezus. Ja, en dan zien we een verschil met Romeinen, en met name Galaten zie je dat woord belofte ook terug. Ja, dan gaat het over de belofte die aan Abraham gegeven is. En dat in Abraham alle volken gezegend zullen worden. En dat is dan de belofte waar men in Romeinen uit leeft. Dat gezegend zijn in Abraham. Zijn wij gezegend in Abraham? Nee, wij zijn niet gezegend in Abraham. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus Jezus in de overhemelse gewesten. Niet Abraham is de weg. En de wet is al helemaal niet onze weg, maar onze weg is direct in Christus. En zo zien we dan hier dat onderscheid tussen Romeinen en Efeziërs en Colossenzen. En waar gaat dat geheimenis in Romeinen dan over? Nou, dat is dus eigenlijk gebaseerd op wat we in Romeinen 1 zagen, op wat in de schriften al was beloofd. En dat daar die gelovigen uit de heidenen en ook gelovigen uit Israël in die tijd van middenhandelingen tot eindhandelingen en wat er nog gaat komen in de tijd van het einde, dat die op grond van die belofte van Abraham gerechtvaardigd zijn door het geloof. Ja, wat wilde ik er nog aan toevoegen? Want ik zit nu een beetje niet helemaal op volgorde te doen wat ik heb gedaan. Laten we nog even wat teksten erbij lezen, dan maakt het nog wat duidelijker. We gaan even naar Romeinen 4 vers 16. Romeinen 4 vers 16. Romeinen 4 vers 16, daar vinden we eigenlijk ook terug, hè, dat die... dat het eigenlijk ook allemaal op grond is van wat Abraham ook gegeven is. En dat Abraham, doordat hij door het geloof gerechtvaardigd is, een vader van vele volk is. Dan staat Romeinen 4 vers 16, daarom is het alles uit geloof. Omdat het zou zijn naar genade en dus de belofte zou gelden voor al het nageslacht. Niet alleen voor wie uit de wet, dus Israël, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is. Gelijk geschreven staat, tot een vader van vele volken heb ik u gesteld, voor het aangezicht van die God in wie hij geloofde, die de doden levend gemaakt en het niet zijnde tot aanzijn roept. Ja, Abraham, dat is dus die lijn. We zien het hier nog eens duidelijk, heel duidelijk terug. En voor ons geldt dan, ja, dat we leven uit die belofte in Christus Jezus, en daar hadden we net wat in Efeziërs 3 vers 6 over gelezen. En daar lezen we in 2 Timotheüs 1, dat mag u ook opzoeken, 2 Timotheüs 1, ook nog het een en ander over. En ik verklapte al wat daar stond, want het gaat in Efeziërs over de belofte in Christus Jezus. En in 2 Timotheüs 1 vinden we terug wat die belofte is. En dat is namelijk de belofte des levens. Twee Timotheüs 1 vers 1. Paulus, een apostel van Christus Jezus, door de wil Gods, naar de belofte des levens in Christus Jezus aan Timotheus. Ja, hier vinden we dus terug wat die belofte in Christus Jezus is. Dat is de belofte des levens. Nou, wat houdt die belofte des levens in? Dat je een gezond en gelukkig leven hebt. En dat als je ziek wordt, dat je naar Jan Zijlstra kan gaan. Hè? Ja, nou ja, sommigen zien dat wel zo. Ja. Ja, ik denk dat er meer mensen zijn die dat zo zien dan dat die daadwerkelijk weten wat die belofte des levens is. We zijn een minderheid. Dus ja, dan moet je toch zo nu en dan datgene waarin je gelooft, moet je toch verdedigen. En moet je toch ook even duidelijk aangeven waar het niet en waar het wel om gaat. Nou, laten we eens naar Colossenzen 3 gaan. Colossenzen 3. Zo'n beetje mijn favoriete verse. Volgens mij, iedere spreekbeurt die ik heb, kom ik uiteindelijk wel weer uit bij Colossenzen 3. Colossenzen 3, vers 3. Staat dan, want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Nou, dat is de belofte des levens. En wat houdt dat voor nu in? Nou, gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Ja, ik leef hier nog wel in het vlees. En dan kunnen we eigenlijk alweer een soort aansluiten bij Romeinen. Daar vinden we de basis terug. Ja, we leven in het vlees. Maar we zijn geen slaven meer der zonde die in het vlees leeft. En in het vlees heerst dan nog wel die zonde. Maar daar hoeven we niet meer aan te gehoorzamen. We zijn met Christus gestorven. En in dat opzicht geldt dan ook voor ons dat wij de kracht van Heilige Geest hebben. De kracht van God. Waaruit we mogen leven. En daar zijn we in dienst van gekomen. We zijn niet meer in dienst van de zonde. Maar we zijn in dienst gekomen van de kracht van de Geest des levens. En in dat opzicht, ja, vinden we het dan hier in Colossense 3. En je vindt het ook in Colossense 2 eerder terug. Gaan we nu verder niet behandelen. Is een mooi gedeelte ook. Colossense 2 vers 4 tot 15. Nou ja, is het dus gewoon zo dat wij geestelijk afgestorven zijn. Dat God ons ook in Christus ziet. En dat ons leven dus met Christus verborgen is in God. En wat houdt ons nog tegen om deel te krijgen aan dat leven. Om dat fysiek naar onze intrek te nemen. Ja, dat is eigenlijk dit vlees. Dat is eigenlijk dit vlees. En wat is dan onze verlossing? Nou, in dat opzicht is de dood onze verlossing. Ja, de dood op zich niet. Maar op het moment dat wij sterven, hè, dan leggen we dit vlees af. Dit vlees wat ons belemmert om nu reeds fysiek in de hemel te zijn. En dan mogen we door de uitopstanding onze plek ook fysiek in de hemel gaan innemen. Ja, wat er dan op volgt zien we in vers 4. Wanneer Christus verschijnt, hè, in de dag van Christus, aan het einde van deze aion, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Ja, wat is dat leven dus? Nou, dat is een leven dat nu verborgen is in Christus. En waar we straks na onze dood deel aan mogen krijgen. En ja, wat een leven in heerlijkheid is, wat ook zal uitmonden in het met hem verschijnen in heerlijkheid. Dat is dus die belofte die we hebben. Nou, dat wat betreft even dat verschil met tussen Romeinen en Efeziërs. Romeinen gebaseerd op de schrift, Efeziërs gebaseerd op een geheimenis nooit eerder geopenbaard, nooit eerder bekend gemaakt en niet te vinden in de schrift. Romeinen waarin we toch eerst de Jood, dan de Griek zien, en Efeziërs waar we het niet zien. Romeinen waar we zien dat de heiden, dat de volken geënt zijn als een wilde tak, een wilde twijg op de tamme olijf, waarin je dan ook nog onderscheid is en onderscheid kan zien. En wat zet maar eens zo'n boom neer, zo'n olijfboom, en plant daar een wilde olijftak in. Nou, die brengt nooit die mooie vrucht voort, zoals die tamme olijf, dat kun je daaraan zien. En dat is eigenlijk het beeld wat je in Romeinen ziet, nog steeds het onderscheid tussen de volk in Israël en wat we vervolgens dan niet in Efeziërs zien. Goed, nou dat waren even wat belangrijke punten die ik bij mijn studie, bij voorwerk voor Romeinen, want ik viel er eigenlijk ook halverwege in. Hè. Jullie hebben al 8 hoofdstukken en een klein beetje meer, de eerste verse, 5 versen van Romeinen 9 behandeld. Waar ik mee aan de slag ben geweest, wat ik nou nog wil doen, hoeveel tijd heb ik nog?
Half uur.
Oh, nou ik wil eigenlijk toch nog even met u wat hoofdpunten uit Romeinen dan doorlopen uit die brief, wat dingen die mij opvielen. Dat gaat me niet allemaal in een half uur lukken. Ik ga daar dan ook niet de volgende keer mee verder. Ik ga even kijken van, wat we daar aan kunnen doen. Want ik wil eigenlijk ook de volgende keer hier gewoon echt verder gaan dan met Romeinen 9. Dan hebben we dan ongeveer vandaag de draad opgepakt. En laten we dan gewoon eens beginnen in Romeinen 1. En dan bladeren we zo een eind Romeinen door. We zullen wel zien waar het schip strandt. En ik vond eigenlijk die eerste hoofdstuk het belangrijkst. Want dat is het vers bij u, dat is het vers geleden dat u wel behandeld heeft. Hè, wel 3 jaar geleden. En laten we eens gaan kijken. Nou, Romeinen 1, het eerste 7 versen hebben we behandeld. Hè. Dat was die zeer uitgebreide groet van Paulus. Wat eigenlijk ook het belang van deze brief aangeeft. En dan zie je vervolgens dat daar in vers 8 tot en met vers 15, daar zie je toch eigenlijk wat persoonlijke boodschappen van Paulus. En wat ik daar zelf wel mooi in vond was vers 11 en 12. Dat Paulus het allemaal niet klinisch op een afstand houdt, zo van joh, jullie hebben mijn brief en dat is voldoende. Nee, maar wat hij zegt, want ik verlang u te zien om uw enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking. Dat is te zeggen, onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof van u zowel als van mij. Ja, en dan kun je die bijbelstudies, hè, kun je heel goed op internet tegenwoordig volgen. Maar dat is dan toch anders dan dat je hier zit. En dat merk ik nou zelf ook wel. Goed, ik zit dan toevallig hier dat ik mijn verhaal dan doe. Maar het is dan wel leuk als je zo in de pauze en dan eigenlijk aan het begin van de dag gesprekken met mensen hebt. En ja, dat je daardoor, dat ik daar ook zelf bemoedigd door word. Hè? En dat je daar onderling bemoediging in vindt. Want ja, dan zit je thuis, dan zit je hier waar je mp3'tje te luisteren. Ja, dan is het klaar. Maar ja, met wie kun je er dan nog over doorpraten? En hier kun je koffie drinken, dat doen jullie hier ruimschoots, daar houden jullie van. Hè? En dan kun je die dingen nog eens doornemen, dan kun je het nog eens met elkaar delen. En ja, wat dat betreft, omdat we toch behoorlijk, hè, op dezelfde lijn zitten, wat we vinden, wat we denken. We geloven allemaal in die ene roeping. Ja, heb je vaak ook al een half woord genoeg. Ja, en soms hoor je ook alweer andere dingen. Dan kun je ook weer van elkaar leren. Dan kun je door geprikkeld worden. En dat is mooi om te zien. En we zien het zelfs bij zo'n Paulus, dat hij daar behoefte aan had. En ja, dat is denk ik, hebben wij allemaal die behoefte. Vond ik een mooi punt. Nou, dan gaan we naar Romeinen 1, vers 16 en 17. Daar vinden we de kern terug, hè, van de brief. Nou, gaan we ook verder niet meer bij stilstaan. Die kern van de brief. En dan begint eigenlijk dat eerste leerstellige deel. En dan vinden we van hoofdstuk 1, vers 18 tot 5, vers 11. Eigenlijk dat hele stuk terug waarin Paulus er uiteindelijk toe gaat komen. Dat de gelovigen gerechtvaardigd zijn door het geloof. Door het geloof. En wat houdt die rechtvaardiging dan in? Nou, je bent gerechtvaardigd van de zonden. Het gaat daar over de zonden. Nou, wat is het verschil tussen zonden en zonde? Nou, het is niet alleen één zonde en twee zonden. Nee, als het over zonden gaat, dan gaat het over datgene wat voortkomt uit de bron, de zonde. De zonde is de oorzaak van alle ellende. Die leeft in ons allen. En de zonde is hoe je daarna handelt. En wat eruit voortkomt. En die zonde, die draag je altijd in je mee. En die zonden blijf je ook wel doen. Alleen in dat opzicht mag je op een gegeven moment dan wel weten, als je geleid wordt door de geest, nou, dat het gehalte zonden in de regel toch wat minder gaat worden in je leven. En ten aanzien van de zonde mag je weten dat dat nog wel in je vlees leeft en dat je daarvoor afgestorven bent. Nou, in hoofdstuk 1 vers 18 tot 5 vers 11 gaat het dus over die rechtvaardiging door het geloof. En wat dus betekent dat ja, je dus niet meer naar je zonden wordt aangezien. Nou, wat Paulus eerst gaat doen, is dat hij eerst de gelovige in de beklaagde bank gaat zetten, of eigenlijk de mens. En dan begint hij in hoofdstuk 1 vers 18 tot 32 met de heidenen. Een oordeel over de heidenen. En ja, wat je met dit gedeelte moet doen, is dat je daarmee moet oppassen. En dan komen we eigenlijk weer terug bij wat we eerst hebben behandeld, hè. Wanneer is die Romeinentijd nou geschreven? Nou, het is een handelingentijdbrief. In de tijd van de handelingen. En wat ik er toen nog niet bij heb gezegd, maar ja, wat eigenlijk wel een logisch gevolg is, wat u ook al weet. Ja, wat gebeurde er in die handelingen? Ja, het was het heil van Israël. En hoe liet God dat zien? Nou ja, er waren wonderen, er waren tekenen. En wat was de verwachting in de handelingentijd? Nou, dat was de wederkomst van Christus. En was die ver weg? Nee, die was heel erg aanstaande. Sla Korinthe er maar eens op na, wat we kunnen lezen. Sla Thessalonicense er maar eens op na. Die tijd was aanstaande. Maar wat zou eerst moeten gebeuren? Ja, er zou eerst een tijd ook van verdrukking komen. En ook eerst een tijd van daarvoor nog de opkomst van Babel. En wat Paulus hier dan doet in Romeinen 1 vers 18 tot 32, dat hij teruggaat naar die tijd van Babel. En waar we kunnen zien dat het toen misging met de volken. Maar de volken waar hij op dat moment in Romeinen aan verkondigt, van joh, jullie kunnen gerechtvaardigd worden door het geloof. Ja, en heb je dat nodig? Ja, dat heb je nodig. Want jullie zijn er fout in gegaan. En bij Babel ging het niet goed. We hebben er een zoortje van gemaakt. Jullie hebben niet naar God omgekeken. Want, zo staat er in vers 21, immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Ja, en we verpassen dit vaak toe, hè, op deze tijd. Maar in deze tijd, ja, laten we eerlijk zijn, niet iedereen kent God. En daarnaast had een buurman die God niet kende. Ik heb ook een buurman die God niet kent. Ja, dat is echt waar. Ja, het is wat, hè, met die buurmannen. Ja, hij is atheïst. Hij is wel voorzitter van het christelijk schoolbestuur, maar hij is atheïst en stemt D66. Het is wat, hè. Ja, kan allemaal in deze tijd, joh. Ja, ja. Ja, maar hij kent God niet. En als je dan eens, we hebben ooit eens een gesprek met hem gehad, en dan werd het niet zo'n leuk gesprek, hoor, moet ik zeggen. Ja, waarom leef je nou hier? Nou, zei ik, mijn leven hier staat niet op zich. Ik geloof dat er een leven na dit leven is. Nou, hij flipte zo wat. Nou, wat een onzin. Ja, maar dat heb je als zo iemand God niet kent. We hebben niet over Jezus Christus begonnen. Ik denk, daar gaat hij. Dan zie je het al. Zo iemand moet eerst God leren kennen. Nou, die blijven van Babel kende God wel hoor. Ja, die kende dat wel, zeker weten. Kijken we naar nog zo'n vers wat dat duidelijk maakt. Vers 23, eigenlijk vers 22. Beweerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden. En zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens. Van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Toen het volk Israël, Israël uitrok. Joh, verzonnen toen zomaar ineens laten we eens een kalf maken. Kwam dat uit de lucht vallen, dat idee. Nou, dat kalf niet, dat weten we. Maar, nee, ze keken naar de omliggende volken. Die hadden ook een zichtbare God en dat wilden ze ook. Nou, dat gebeurde dus in die tijd van Babel. Men kon God niet zien. Men ging eerst een toren bouwen, men vormde een eigen godsdienst, ging van alles bouwen. En ging overal God in zien, in de sterren en weet ik voor wat. En dat is waar hierop geduid wordt. Hij, Paulus, grijpt terug op de tijd van Babel, dat het daar is misgegaan met de volken. En in dat opzicht moet je dus oppassen om dit gedeelte niet zomaar klakkeloos toe te gaan passen op onze tijd. En moet je dat dus in het daar juiste kader zien. En Paulus noemt het hier om de ene kant terug te grijpen op Babel, maar de andere kant te waarschuwen voor de afgoderij die gaat komen. Want die tijd van Babel was weer aanstaande. En dan zien we wat daar gebeurt. Daar wordt weer een beeld opgericht in de tempel. Ja, en dan krijgen we weer allerlei zonden en allerlei zaken. Goed, wat betreft Romeinen 1 vers 18 tot 32. Gaan we eens even verder kijken. Gaan we verder naar Romeinen 2 vers 1 tot 11. Nou, daar gaan we ook wat kort bij stilstaan. Dan zien we dat Paulus op een gegeven moment zegt dat een ieder zich zal moeten verantwoorden voor zijn daden bij God. Een ieder. Iedereen moet voor God troon. Gods troon niet. Gods rechterstoel. Hè, de troon is iets anders. De grote witte troon. Die vinden we aan het eind van de openbaring pas terug. Die vinden we aan het eind van de toekomende eeuw terug. Die vinden we niet aan het begin terug bij de wederkomst. Nee, je gaat het over de rechterstoel. En ja, iedereen zal het rechtvaardig oordeel Gods moeten ondergaan. Wij ook? Nou, wij zullen wel voor de rechterstoel moeten verschijnen. Alleen dan zal er gezegd worden dat wij rechtvaardig verklaard zijn. Dat onze zonden vergeven zijn. En moeten we ons dan voor onze daden verantwoorden? Nou, niet om verloren te gaan. Die verlossing hebben we. Die kan ons niet afgenomen worden. Maar er valt nog wel een prijs te winnen of te verliezen. De krans der Heer, de rechtvaardigheid. Heerlijkheid is weer een andere doelgroep. Ja, dat zie je trouwens ook in de basis die in Romeinen wordt gelegd en die dan wat dat betreft doorgaat in 2 Timotheus waar dan over die krans der rechtvaardigheid wordt gesproken. Dat die rechtvaardiging toch ook onze basis vormt, ook al wordt daar in die late brieven van Paulus minder over gesproken. Maar dat is logisch, die basis ligt achter hen. Ja, we hebben dus wat dat betreft nog een krans te winnen of te verliezen. Wij hebben te winnen of te verliezen dat wij boven met hem mee mogen regeren. En zoals dat bekende vers, de Nijs heeft het ook met jullie behandeld, uit de 2 Timotheus. Hè, indien wij hem verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Maar als wij volharden, dan zullen wij met hem mede regeren. Dus in dat opzicht zit daar in Romeinen 2 toch al een beetje waarheid voor ons terug te vinden. Maar we kunnen dit natuurlijk niet zozeer op ons toepassen, maar je kunt er wel enige waarheid in terugvinden. Maar wij worden in dat opzicht is het niet zo dat tegen ons gezegd wordt van nou, joh, als je je werken niet goed doet, dan krijg je niet die verlossing. Ja, wat krijg je dan? Hè? Wat volgt er dan op als je niet die verlossing hebt? Dit was vroeger al het geleerde hel, maar u weet ondertussen dat niet meer zo is. Hè? Dat is heel iets anders. De Bijbel spreekt er niet zoveel over. En ik denk dat God dat misschien ook wel bewust heeft gedaan. Misschien heeft God ook wel bewust erin gezet wat er gebeurt, wat niet, bewust niet in de Bijbel gezet, wat er gebeurt met hen die de verlossing niet kennen. Waarom? Nou, we zijn zo gauw geneigd om naar een ander te kijken. En ik denk dat we al eigenlijk genoeg hebben om ons eigen geloofsleven. Onze eigen groei in Christus. En ieder zal zijn eigen last dragen. Draag nou eens eerst je eigen verantwoordelijkheid. En niet met een gelijk met naar een ander te wijzen. Nou, Romeinen 2, dus vers 1 tot 11. Iedereen zal verantwoordelijkheid af moeten leggen. Dan lezen we, dan gaan we verder, Romeinen 2 vers 12 tot 29. Romeinen 2 vers 12 tot 29, een heel stuk. En daarin gaat het er eigenlijk over van ja, joh, de wet baat de Jood niet. En het ontbreken van de wet, dat schaadt de heiden niet. De wet, de Jood wordt met wet geoordeeld, de heiden wordt zonder wet geoordeeld en er is bij God geen aanzien des persoons in het oordeel. En in dat opzicht mogen we ook zeggen, over God wordt, er wordt ook gezegd, hij is een rechtvaardig rechter. Ja, rechter hoort bij uitstek rechtvaardig te zijn, maar goed, we weten hier, zeker ook in die bananenrepubliek in de wereld, dat die rechters vaak niet rechtvaardig zijn. In de Tweede Wereldoorlog had je ook rechters, hè. En daar werden mensen ook veroordeeld, maar ja, die rechters, daar was die oordeel eigenlijk al vast, dat was een formaliteit. Er waren geen rechtvaardige rechters.
Wat zeg je?
Standrechter. Een standrechter.
Een
standrechter. Oké, ja, dan was het inderdaad gelijk afgevoerd. Ja. We zagen dat natuurlijk een aantal jaren terug, dat heb ik zelfs nog meegekregen. Zo oud begin ik te worden, hè, dat gedoe met die Ceausescu's. Die hebben ook geen proces gehad, hè.
Dat deden ze in de oorlog.
Ja, gewoon weer naar buiten gesleept, kogel door je kop gejaagd. Ja, klaar, overuit. Nou, maar gelukkig is God een rechtvaardige rechter. En gelukkig leven we niet in die tijd van die oorlog. Hè? Je hebt al een leuke computerspelletjes over, maar echt vrolijk worden er niet van. Hè? Nee, nee. Nou, dus dat is dat wat we terugzien. Dan gaan we even verder. Romeinen 3, vers 1 tot 20. Waar ging het daar ook alweer over? Nou, de centrale boodschap daar is... Romeinen 3 vers 1 tot 20. God is trouw en de mens is ontrouw. Je kunt ook beter nog onderuit, de mens is ontrouw, God is trouw. Ondanks de ontrouw van de mens blijft God getrouw. En dan heb je daar een hele dialoog waar Paulus dan allerlei punten aanhaalt. En ja, het einde van het besluit is natuurlijk wat hij dan zegt in Romeinen 3 vanaf vers 10. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Nou, die overbekende versen. Keel is een geopend graf, daar word je allemaal niet blij van. Het is eigenlijk gewoon het oordeel. Geen enkel mens kan recht voor God staan. Ja, in de orthodoxe kringen, daar houden we nu op met lezen. Dan is dit de Romeinen 3 vers 10 tot en met 18. Ja, dat is dan waar je mee moet doen op zondags. En dan ga je weer naar buiten. En vind je het gek dat je dan depressief wordt? Ja, en vind je het gek dat je dan allemaal zwartgallig in ziet? Nee, dat is niet gek. Als je dan hoort dat je dan maar even ook moet afwachten of het mocht komen staan te gebeuren. Dat er als het ware een bliksemschicht naar beneden komt en dat je tot bekering mag komen. Ah, dat is, daar word je hopeloos van. Ik heb het helaas van nabij gezien bij mijn eigen oma. Die al wat last van depressies had. Ja, dat wordt alleen maar erger. Hè, als je dan ook nog moet gaan twijfelen of je behoudt. Ja, en pas toen oma dement werd. Nou ja, toen vielen die barricades weg en kon oma gaan geloven. Het is ongelooflijk. Dan heb je de aftakeling van de geest. Nou, en dat is misschien toch wel dat je dan je uiterlijk van dag tot dag vervalt. En naar de mens gesproken, wat was mijn oma? Nou, die stelde niks voor. Dan kun je beter een pil van Drion toch indouwen. Alleen de samenleving maakt dat lastig. Ja, maar zo wordt er wel gedacht. Maar innerlijk werd van dag tot dag vernieuwd. En oma kende niet die hoge roeping hoor. Maar oma kende uiteindelijk wel de Heer. En dat op zich mag dan ook verlossingen te kennen. Ja, en al die jaren nam onder het juk van die gifvermeerde gemeente. Van de wet. Ja, en ik denk dat we hier, en ik spreek ook voor mezelf, dat je soms, als je in die traditie bent opgegroeid, hè, die reformatorische traditie, dat je altijd blijft achtervolgen, in de Bijbel uitleggen, en dan merk ik dat, nee Sebastian, je bent de Bijbel weer reformatorisch aan het uitleggen, hè, alles maar klakkeloos op jezelf toepassen. Ik had ook net met een broeder over, tijdens een wandelingetje, dat je eigenlijk maar beter als helemaal niets weten tot geloof kan komen, dan heb je ook niet die ballast bij je. Dat is niet handig. Nou, we gaan snel verder. Ja. God is trouw, de mens ontrouw. Maar er is er gelukkig meer. Want wat zegt Paulus hier dan? Nou, er is gerechtigheid door het geloof van Christus. En laten we dan eens vers 21 en 22 lezen van Romeinen 3. Thans is er echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden... De Nijs had dat mooi uitgelegd. Misschien kunt u nog herinneren door het dorp. Hè? En het dorp speelde de wet voor en dan legde er een rondweg om het dorp heen. Ik weet niet of u dat nog kan herinneren. Ik vond het een mooi voorbeeld. Nou, we kunnen nog beter zeggen dat het dorp in een heel diep Duitse dal ligt, de wet. De heidenen kwamen al het dorp niet in, hè, van de wet. Want hun was dat verbond niet gegeven. Die stonden al voor een gesloten deur. Maar om tot de gerechtigheid Gods te komen, moest je wel door dat dorp heen. Dus die kwamen, ja, doordat die wet er was, niet tot die gerechtigheid Gods. En wat gebeurde er met de Joden? Nou, die verdwaalden in het dorp. Ja, dus weer eigenlijk, ik heb mij even wat erbij gezonden. Ik vond het een mooi voorbeeld. He? Ja, het is een mooi voorbeeld. Nou, wat zegt Paulus dan? Thans is er echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden. Waarvan de wet en de profeten getuigen. En wel gerechtigheid Gods door het geloof in... Heel goed, werd goed opgelet. Goed gekrast in die Bijbel. Denk even kijken of ze het opgepakt hebben. Van Jezus Christus. Voor alle die geloven. Want er is geen onderscheid. Twee dingen wil ik opnoemen. Twee dingen. Allereerst. Gerechtvaardigd dus op grond van eigen geloof? Nee. Mijn geloof kan de toets niet doorstaan. Maar mijn kleine menselijke geloof mag inhaken op het geloof van Christus. En God kijkt dan niet naar mijn geloof, maar hij kijkt naar het geloof van Christus. En op grond daarvan word ik rechtvaardig, en dat is eigenlijk het tweede punt, verklaard. Laat ik nog even naar het eerste punt gaan. Mijn eigen geloof. Is dat een eigen geloof? Zelfbewerkt? Nee, zo zullen we later in Romeinen zien. Het geloof is uit het horen. En het horen is uit het woord Gods. Het begint bij het woord Gods. Dat woord hooi. En dan kun je je oren open houden of je kunt je oren dicht doen. Dat is eigenlijk de enige keus die we hebben. Of je dat inderdaad toelaat of niet. En dan komt dat door dat horen heen. Komt dat geloof wat van buiten komt uit het woord van God. En uiteindelijk dus van Jezus Christus afkomstig. Komt dan in je hart en mag in je hart wortelen. Is het mijn geloof? Nee, ik heb de keuze of ik dat geloof toelaat of niet. Maar dat geloof is afkomstig van Jezus Christus. Het is een gave van God. Dat is het eerste punt. Dan dat tweede punt. Dat is dus dat je rechtvaardig verklaard bent. Hoe moet je dat nou zien? Nou, er wordt nog wel eens geleerd dat we gerechtvaardigd zijn. Als ik nou gerechtvaardigd ben. Nou, wie ben ik? Nou, ik zit hier als een mens van vlees en bloed. Wat huist er in dat vlees? Daar huist de zonde. En die zonde zorgt ervoor, en de zonden die eruit voortvloeien, dat ik niet recht voor God kan staan. Wat betekent het als ik zelf, zoals ik hier zou zitten, helemaal gerechtvaardigd ben? Dan zou dat betekenen dat in mij geen zonden meer zouden leven. Maar er staat ook niet meer, de bron waar de zonden vandaan komen, de zonde ook niet meer in mij zou leven. Ik zou een zondeloos mens zijn. Ik zou zo de hemel in kunnen lopen. Maar dat is niet zo. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Waarom niet? Omdat de zonde daarin leeft. Waarom niet? Omdat de zonden daar vandaan voortkomen. Nee, ik ben niet rechtvaardig. En ik doe ook niet altijd rechtvaardige dingen. Ik ben rechtvaardig verklaard. Nee, niet op grond van mijn eigen geloof. Nee, op grond van het geloof van Jezus Christus. Heeft God gezegd, je bent rechtvaardig verklaard. Niet naar je vleeselijke toestand, maar op grond dus van het geloof dat Jezus Christus tentoongespreid heeft. Belangrijk punt, misschien wel zo'n beetje de hoofdzaak van deze brief. En wat dat betreft hebben jullie eigenlijk het mooiste gedeelte van Romeinen al gehad, waar je ook zoveel persoonlijke toepassingen voor dagelijks leven terug kan vinden. Er wordt straks helaas minder in Romeinen 9, vers 11, vind ik toch altijd wel mooi, die gedeeltes waarin je er toch ook voor jezelf een beetje een toepassing in kan vinden, als je het tenminste wel met onderscheid leest. Maar goed, we mogen nu nog even langslopen. En het is mooi om het nog eens even op te halen. Gerechtigheid dus door het geloof van Christus. Dan gaan we naar Romeinen 4, vers 1 tot 25. Daar zien we Abraham als voorbeeld. En dan vinden we eigenlijk ook die tekst terug waar ik het net over had, Romeinen 4 vers 3. Daar staat dan: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Ja, het was geen gerechtigheid voor God, maar het werd gerekend. Het was als het ware, dus inderdaad, God keek niet naar dat kleine geloofje van Abraham. Nee, hij rekende het uiteindelijk, op grond van het werk van het lam dat zedert ter grondlegging der wereld geslacht is. Zo moet je dat zien. Ja, daar was in het Oude Testament nog geen sprake van. Nee, dat was nog verborgen. Het werd wel verkondigd, zelfs al in de Hof van Eden. Het is nog komende zaad. Maar uiteindelijk wordt Abraham gerechtvaardigd op grond van het geloof van Jezus Christus. Abraham wordt gerechtvaardigd op grond van het geloof van Jezus Christus. Want hoe kan God anders dat geloof tot gerechtigheid verrekenen? Dit vers ziet al uit naar de toekomst dat Jezus Christus zou sterven. Nogmaals herhaal ik u, het land dat sedert de grondlegging der wereld geslacht is. Er wordt in Openbaring over gesproken. Weet u, wij zijn vaak gewend om die Bijbel in stukken te hakken in tijd. Omdat Christus nog niet gestorven was, was Abraham op een andere grond gerechtvaardigd. Dat is menselijk gedacht, hè? Maar wij weten ook dat God boven de tijd staat. God staat boven de eeuwen. God staat als het ware al in de toekomst, maar God staat ook in het verleden. Dat is voor ons niet te snappen. Dat is voor ons niet te vatten. Maar dat is nou precies ook wat die tekst... Ik had hem even niet opgeschreven. Hè? Het land dat reeds voor de grondlegging der wereld geslacht is. Misschien weet iemand hem waar die precies staat. Maar goed, ik kan anders ook nog even uitzoeken. Zoek het thuis op in uw concordantie. Maar dat is wel wat die tekst laat zien. Het verlossende werk van Jezus Christus spreidt zich uiteindelijk uit over alle eeuwen en alle tijden. En mensen mogen daar uiteindelijk dan deel uit aan krijgen. Goed. Wat betreft Romeinen 4. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. God rekenen tot gerechtigheid. Ja? Op grond van het verlossende werk van Jezus Christus, wat nog moest komen. En op grond daarvan, ja, is het dus ook uiteindelijk dat Abraham niet alleen de rechtvaardiging ten leven heeft. Daar gaan we straks nog heel eventjes bij stilstaan. Hè, dat wat ieder mens heeft, de rechtvaardiging ten leven, de Romeinen 5 over gesproken. Dat iedereen mag opstaan uit het graf, maar dat hij ook de rechtvaardiging des geloofs heeft. Als de rechtvaardiging ten leven al door Christus is, namelijk dat iedereen op zal staan, hoeveel te meer geldt dat dan voor de rechtvaardiging des geloofs? Zou Abraham op grond van een andere bron dan tot opstanding komen? Nee, Abraham kan alleen tot opstanding komen door Jezus Christus. En Abraham kan alleen gerechtvaardigd worden op grond van het geloof van Jezus Christus. Een moeilijk punt. En dan zie je ook dat Gods wijsheid boven ons wijsheid uitgaat. En dat voor ons vaak moeilijk te vatten is. Romeinen 4. Dus 3, 4, 4 zaten we. Ik raak er zelf van in de war. Ja. Dan gaan we weer even verder. Romeinen 5 vers 1 tot 11. Waar gaat het daarover? Dat was ook zo'n lastig stuk, hè? Ja. Verzoening voor alle mensen. Oei, worden we nou al verzoeners? Verzoening voor alle mensen. Maar behoud voor de geloven. Laten we even vers 8 tot 10 lezen. Hoe lang heb ik nog, broeder?
Nou, soms even met 7 minuten.
Oei. Nou, dan gaan we gaan niet alles doen. Nee, maar ik wil dit punt. Nou, dan lopen we misschien maar iets uit. Ik ga toch wel even, dit punt vind ik wel even belangrijk om dat nog even bij u in herinnering op te roepen. Omdat dit lastig is, want dit hoor je ook niet iedere dag. Hè? Nee, dit hoor je op zondagochtend niet. Als je in een willekeurige evangelische gemeente komt. Nee, Romeinen 5 vers 8 tot 10. God echter, bewijst zijn liefde jegens ons. Doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Toen wij nog zondaren waren, stierf Christus voor ons. We stonden buiten Christus. We waren nog niet verlost. We hadden nergens deel aan. We waren zeg maar die barbaar met die... Met die bijl. En dat lange haar. Ja, toen stierf Christus al voor ons. Toen heeft hij zijn leven al gegeven. Ondanks dat wij... Dat die genade nog niet aanvaard hadden, nog niet toegelaten hadden in ons leven. En dan lezen we verder. Veel meer zullen wij, derhalve, thans door zijn bloed, gerechtvaardigd door hem behouden worden van de toren. Ja, wie gerechtvaardigd wordt, uit het geloof van Christus, die mag weten dat hij de verlossing heeft en behouden wordt van de toren. En dan lezen we nog even verder, want als wij, toen wij nog wij vijanden waren, met God verzoend zijn, door het bloed zijn zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat hij leeft, en dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoeningen ontvangen hebben. Ieder mens is met God verzoend. Ieder mens is met God verzoend. Maar niet ieder mens is verlost. Welke mensen zijn verlost? De mensen die gerechtvaardigd zijn door het geloof van Jezus Christus. Die hebben deel uit aan de verlossing. En dit gedeelte vormt dan de opmaat voor eigenlijk het volgende deel van Romeinen, waar het gaat over het leven met Christus. He, we hebben hierin eigenlijk tot en met Romeinen 5 vers 11 ging het over het gerechtvaardigd worden door het geloof. En dan vanaf Romeinen 5 vers 12 gaat het over het leven met Christus. Nou, dan vormt dit deel de opmaat voor. En dan vind je nog zo'n moeilijk gedeelte. Want daar gaat het eigenlijk over het feit dat de rechtvaardiging des geloofs voor alle gelovigen is, maar dat alle ongelovigen wel met God verzoend zijn en daardoor de rechtvaardiging ten leven hebben. Laten we eens even nog bij stilstaan. Probeer het bij u op te vissen. Romeinen 5. Gaan we eerst naar Romeinen 5 vers 18. Derhalve. Romeinen 5 vers 18. Gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen, er staat niet de alle mensen, tot veroordeling gekomen is. Moet allemaal sterven, gaan allemaal dood. En is het dan klaar? Nee, God zij dank niet door Jezus Christus, die de dood overwonnen heeft, ook voor ongelovigen. Zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen, niet al de mensen, maar alle mensen, tot rechtvaardiging ten leven. Nee, niet rechtvaardiging des geloofs, rechtvaardiging ten leven. En wat is dat dan? Nou, dat ze op zullen staan uit het graf. En dat is helemaal niet zo gek wat er staat, want dat gelooft iedereen. Zelfs de kerk gelooft het, alleen die maken de wanden opstanding is. Des vleesjes, nou misschien, dat zou sommigen nog zo kunnen zijn. Alleen die zeggen dat voor de gelovigen, dat wij gelovigen deel hebben aan de opstanding des vleesjes. Oh man, ik ben blij van niet dat ik deel krijg aan de opstanding des vleesjes. Ik krijg gelukkig een geestelijk lichaam. Ja, en dan gooien ze het ook door de waar, want dan zeggen ze in de kerk op het ene moment, ja, als je sterft ga je direct naar de hemel. En dan op het andere moment in de geloofsbelijdenis dat we verwachten op de opstanding des vleesjes. Ja, snap ik het ook niet meer. Maar laten we dat maar even wat het is. En laten we ons houden bij dat in Romeinen 5 vers 18 staat, dat iedereen gewoon uit het zal opstaan. En dat wat dat betreft Christus voor iedereen de dood heeft overwonnen. Dan gaan we nog even naar Romeinen 5 vers 17. Is iedereen dan ook verlost? Nee, geen zins, om maar met Paulus te spreken. Hij zegt het er niet over, maar goed, ik zeg het zelf dan maar. Nee, geen zins. Dat geldt voor hen die gerechtvaardigd zijn door het geloof. Wat lezen we dan in vers 17? Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gaven der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. Die gerechtvaardigd wordt door het geloof, die mag weten dat hij verlost is en uiteindelijk met koningen, als koningen met Christus, met Jezus Christus mag heersen. Nou, dan komt er uit dit stuk nog vier vragen voor, die ga ik niet met u behandelen. Vier vragen die dan op een gegeven moment zijn, ja, die de gelovigen zouden kunnen stellen, omdat ze twijfelen. Wat Paulus zegt, hè, die eerste vraag is dan, mogen wij bij de zonde blijven dat de genade toenemen? En dan zegt Paulus volstrekt niet. En dan volgt er nog zo'n vraag. Verderop, nou, we kunnen het allemaal wel weer terugvinden in die studies van de Nijs van Zuilenkom. Omwille van de tijd gaan we daar nu niet bij stilstaan. En dan uiteindelijk zien we dat Paulus dan in vers 8 het over het overwinningsleven gaat hebben. En dat tussenstuk, want daar hebben we het eigenlijk even over, wat er dus tussen Romeinen 8 vers 1 en Romeinen 5 vers 21 is, is eigenlijk het tussenstuk waarin Paulus vier vragen beantwoordt en een aantal dingen duidelijker wil maken. En ja, waarin hij het uiteindelijk ook heeft, en over dat bekende Romeinen 7. En waar hij dan zegt van ja, want in vers 19, Romeinen 7, vers 19. Want niet wat ik wens, het goede doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Indien ik nu datgene doe wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Ja, en dan zegt hij uiteindelijk ook van ja, joh, ik ben een slaaf van de zonde. Ik ben een slaaf van de zonde. Ik ben onder de slavernij van de zonde, van nature. En ja, dan zegt hij van ik ellendig mens, want ik wil God wel dienen. Ja, met mijn verstand, maar ik word continu naar beneden getrokken door de zonde die in mij leeft. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Gode zij dank door Jezus Christus onze Here. Ja, is herkenbaar dit gedeelte. Ik denk dat we het allemaal wel eens ervaren, dat je gebukt gaat onder die last van de zonde. Dat je baalt van je eigen gedrag, dat je baalt van je eigen tekortkomingen. Verdikken me, denk je dan. Heb ik nou weer die zonde toegelaten in mijn leven, hè? Wat dat ook mag zijn. Ben ik weer driftig geworden? Heb ik weer te veel naar die ene mooie vrouw gekeken? Heb ik weer te veel bonbonnetjes gegeten? Nou, ik mag zelf uitmaken wat voor de man en wat voor de vrouw is. Hè? Heb ik er toch weer aan toegegeven? Ja. En wat doe je dan? Blijf je erin hangen? Nou ja, als je met de vierde musketier meedoet en je gaat de jabboksworsteling doen en met een kruis lopen, dan ga je er helemaal verlustigen. Helemaal verlustigen in de zonde. En dan gaat het erom ook hoe meer zonde je opbiedt, hoe beter je bent. Oh, kijk eens wat goed, hij biedt zijn voorliefde of pornografie op. Oh, hij is vreemd gegaan. Ja, mensen. En dan ga je bovendien God ook nog eens een keer in het vlees zoeken, want daar komt het wel op neer, hè. In plaats van het woord open te doen. In plaats van te luisteren naar wat Gods woord zegt. Ja, ga je God zoeken in het vlees, in een strijd met het vlees. Nou, wij zijn geen slaaf meer van de zonde, we zijn van die slavernij vrijgemaakt. En ja, dat kun je eigenlijk al wel ergens terugzien in vers 26. Hier zegt Paulus in vers 25, Gode zij dank door Jezus Christus onze Here. En dat gaat hij uiteindelijk vanaf vers 8, hoofdstuk 8 vers 1 uiteenzetten. En zegt Paulus in vers 26, wat daarop volgt, wat het gevolg is van vers 25... Derhalve ben ik zelf in mijn verstand dienstbaar aan wet Gods, dat is wat er staat, wet Gods, niet de wet Gods. De wet duidt op de wet zoals die ja, geopenbaard is in het Oude Testament. Nee, wet Gods duidt op de wil van God. Hè? En we blijven slaaf in dat opzicht, maar wel in de vrijheid van de geest. Maar met mijn vlees aan de wet der zonde. Ja, mijn vlees blijft aan de wet der zonde onderhevig. Dat is zo. Maar ik ben er zelf wel vrij van gemaakt. Maar waarom zie ik dat? Dat mijn vlees aan de wet der zonde onderhevig is? Nou, dat zie je aan het eind van het leven als je je laatste adem uitblaast. Want je moet nog steeds sterven. Nou, en dan zien we Romeinen 8, waarin Paulus dat uiteenzet hoe je dient te leven, hoe je mag leven uit de geest des levens. Hè? En ja, hoe doe je dat? Nou, dat doe je niet door een karakterweekend te gaan doen en door de modder te borstelen. En dat is ook niet door heel erg je te verlustigen, de helemaal je zonde uit te gaan diepen. Het is eigenlijk moeilijk om te ontschrijven. Het is eigenlijk gewoon kiezen voor het leven. En kiezen voor de liefde van Christus, door met zijn woord bezig te zijn. Door hem gewoon lief te hebben. En op het moment dat je bezig bent met zijn woord, op het moment dat je bezig bent te denken van ja, Heer, ik wil u dienen. Ik wil u lief hebben. En dat niet een gedragsmatig kunstje is, van oh, ik moet dat doen, ik moet nu de Heer dienen. Maar dat vanuit je hart komt, vanuit je gezindheid. En dan mag je ook groeien in Christus. En dan merk je op een gegeven moment dat ja, al die zondige begeerten die je hebt, dat het meer al naar de achtergrond drijft. Ja, en dan komen we uiteindelijk, als je daar doorheen gaat, ik ga nu wel heel snel omwille van de tijd, dan komen we uiteindelijk uit bij Romeinen 9 vers 1, waarin we binnentreden tot een heel ander gedeelte. Een heel ander gedeelte. Een gedeelte waarin het eigenlijk niet meer zozeer gaat over de individuele gelovigen, wat we dan toch meer terugzien in het eerste deel van Romeinen, maar waarin je de gelovigen terugziet in de groepen waar ze op dat moment toe behoren. De volken en Israël. En dan de verhouding van, ja, hoe staat Israël nou in het plan van God? En wat is nou die plek van de volken? Nou, en dat is waar we de volgende keer over verder willen gaan. En ja, dan hoop ik dat u zo weer een beetje de draad weet op te pakken van die Romeinen. Dat u een beetje terug kan halen waar het over ging. Hè. We zijn er een tijd uit geweest, er is een hoop gebeurd. En voor mijzelf was het een leerzaam om eens al die studies van de Nijs op een halve na te beluisteren. Zelf nog eens even dingen na te zoeken, te lezen. En het is een hele klus geweest. Voor mij zit het meeste werk er wat dat betreft nu op. Het zijn nu allemaal kortere studies. Ik heb nu eigenlijk de Romeinen 1 tot en met 8 moeten bestuderen, maar ik had er de tijd voor. Hè. En u hoeft geen medelijden te hebben, want je haalt daar zelf de meeste zegen uit wat dat betreft. Dat is het voorrecht dat je bijbelstudie mag doen. Maar ik hoop dat het zo weer een beetje bij u boven is komen drijven. En dan hoop ik dat we de volgende keer weer lekker met frisse moed er tegenaan kunnen gaan. En eens even kunnen gaan kijken hoe dat nou met die Israël zit en met die uitverkiezingen en al dat gedoe.